Ik had nog wel even door kunnen blijven zingen. Geweldig zo samen. Ik mag dit al de tweede keer meemaken nu. En ik zat net te denken, als je als spreker dan zo voor de mensen mag staan en je ziet dat iedereen je aankijkt, dan vraag me wel eens af van hoe God naar ons kijkt. Naar al die gemeentes die vanochtend samenkomen, al die mensen die de spreker aankijken vol verwachting, met verwachtingvolle ogen. En ik denk dat God kijkt met een glimlach naar jou en naar mij en zegt tegen je, je bent mooi. Je bent mooi zoals je bent. En misschien als je nu denkt in je hoofd, ja, maar dat geldt niet voor mij, dan geldt het juist voor jou. En misschien dat je een hele lijst met tekortkomingen kunt opnoemen van jezelf, of dingen die nog beter kunnen, die nog anders kunnen. Maar God zegt, je bent mooi. En God ziet waar je nu bent, waar je vandaan komt. En hij ziet ook alles wat hij in je gelegd heeft. En hij verlangt dat dat tot bloei komt. En ik wil vanochtend nadenken over het leven van Mozes. Mozes maakt een enorme transformatie door. En daar ga ik jullie zo in meenemen. Maar voor die tijd nog eventjes mezelf voorstellen. Ik ben hier de tweede keer nu. Vorig jaar rond deze tijd was ik hier ook samen met mijn vrouw Petra. Ik kom uit Veenendaal, we hebben 4 kinderen. De jongste is 12, de oudste is 18, bijna 19. Die gaat na de zomer een eindje verder naar het oosten in Enschede studeren. Dus, en we hebben het goed met elkaar in Veenendaal. En mijn stem die... Mijn stem is altijd heel sterk, maar die hooikoorts die komt een beetje binnen. Maar dat geeft niet. Ik wil nadenken over het leven van Mozes. Want Mozes is een indrukwekkende man. En als je leest in Exodus 12 vanaf vers 6, dan lezen we iets wat God over Mozes zegt. En dat is op het moment dat Mozes met het volk onderweg is naar het beloofde land. En dan zegt God, nu was Mozes een zeer bescheiden of zachtmoedige of nederige man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. En een eindje verder zegt God, als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend. En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen. Mijn dienaar Mozes die trouw is, die standvastig is. Zo kun je het ook vertalen. Met hem ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks. Duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. En in Deuteronomie wordt over Mozes gezegd als er wordt teruggekeken, gereflecteerd op zijn leven, als hij overleden is. Dan staat er nooit meer, heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Dus op zijn 80ste ongeveer, zijn 80ste levensjaar en zijn hele leven daarna, is Mozes de meest zachtmoedige man op aarde. Kan God Mozes volledig vertrouwen? Is hij standvastig? Is hij trouw? En heeft Mozes een enorme vertrouwelijke omgang met God? Zoals een mens tot een mens spreekt. En dan denk ik aan mezelf en denk van, nou, ik heb nog wel wat stappen te maken. Wat zou God over mij zeggen? Over een jaar, over 5 jaar, over 10 jaar, 20 jaar, 80 jaar. 80 jaar. Als ik dan nog leef, zo de Heer wil. 40 jaar misschien. Ben jij zachtmoedig, nederig, standvastig, betrouwbaar? Ken ik jou intiem? Ja, of dat God zegt, Ramon die heeft best wel wat meegemaakt in zijn leven. Misschien wel tegenstand of moeilijkheden. Misschien zelfs in de gemeente waar je onrecht wordt aangedaan. Juist op een plek waar je het niet zou verwachten. Waar het ook eigenlijk niet zou mogen, maar het gebeurt toch. Maar Ramon is daar trouw en standvastig in gebleven. En Ramon is door alle dingen heen van het leven zachtmoediger geworden, trouw geworden en heeft een hele intieme relatie met God. Dat is wat ik zou willen dat God over mij zou zeggen, steeds meer. Maar goed, zoals Mozes was op zijn 80ste, dat klinkt nog wel heel ver weg. Maar gelukkig is Mozes ook ergens vandaan gekomen. En als we de tijd 40 jaar terugdraaien, als hij ongeveer 40 jaar is, dan is hij nog prins aan het hof van de farao. Want hij is daar door een slim plan van zijn ouders is hij te vondeling gelegd in de tijd dat de Israëlieten een steeds groter volk werden en dat het bedreigend werd voor de farao en voor het Egyptische volk. Dus alle jongetjes moesten gedood worden. En Mozes ontsnapt eraan en wordt te vondeling gelegd, wordt door de prinses gevonden en krijgt een opvoeding aan het hof als een zoon of een kleinzoon eigenlijk van de farao. Hij wordt opgevoed als een prins. Hij leert lezen en schrijven. Handig, want later mocht hij de wet, de 5 boeken van Mozes schrijven. Dus goed dat hij kon schrijven. En hij had, zou je kunnen zeggen, alles in huis voor succes. Hij had de plek om succesvol te zijn. Maar wat er ook met Mozes gebeurt als hij ouder wordt, is dat hij bewogen raakt met zijn eigen volk, met zijn eigen familie, met zijn eigen stam, met het volk van Israël. En Hebreeuwen die zegt daar het volgende over. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Mozes werd bewogen met het volk en hij koos voor gerechtigheid. Hij koos er niet voor om zijn hoofd in het zand te steken, om lekker veilig in de weelde van de farao te blijven zitten in het paleis. Maar hij trok zich het lot van het volk aan. En ik kan me heel goed voorstellen dat gezien die positie die hij had, dat er wel eens een gedachte door zijn hoofd gegaan zou zijn van, hé, ik ben hier vast niet voor niks neergezet. Misschien mag ik wel de leider van het volk zijn. Misschien mag ik wel helpen om het volk te bevrijden. En het lijkt er ook wel een beetje op, want hij gaat naar het volk toe en op een gegeven moment dan staat hij op voor een volksgenoot van hem die geslagen wordt door een Egyptische opzichter. Alleen dan maakt Mozes een fout, want hij neemt het recht in eigen hand en hij slaat die Egyptenaar dood. En hij denkt dat niemand het gezien heeft en hij gaat gewoon vrolijk verder. Maar als je net hebt gelezen dat Mozes de meest zachtmoedige man op aarde was, dan kun je dit niet echt zachtmoedig noemen. Eerder hoogmoedig en opvliegend. Standvastig ook niet, maar opvliegend. En de volgende dag, over hoogmoed gesproken, ziet hij twee van zijn volksgenoten, die ziet hij ruzie maken met elkaar. En dan wijst Mozes ze terecht. Maar ondertussen was uitgekomen dat Mozes die Egyptenaar had doodgeslagen. En een van die twee Hebreeuwers wist dat. En die zegt tegen Mozes, Mozes, wie heeft jou als rechter en leider over ons aangesteld? Met andere woorden, Mozes, jij hebt gisteren een Egyptenaar doodgeslagen en nu ga je ons vertellen dat we geen ruzie mogen maken. Je hebt geen recht van spreken. En Mozes moet vluchten vanwege doodslag, wat hij gedaan heeft. Hij is dan dus laf en niet zoals 40 jaar daarna trouw, standvastig en vol vertrouwen in God. Hij is hoogmoedig en opvliegend in plaats van zachtmoedig en nederig. Hij is dan nog onwaardig als leider, terwijl hij 40 jaar later een volk leidt, het volk van God. En ook is hij, als hij 40 is, onbekend met God. Want hij is opgegroeid en opgevoed aan het hof van de farao, waar ze afgoden dienden. En 40 jaar later heeft hij vertrouwde omgang met God. Meest vertrouwde omgang met God. En wat kunnen we nou met elkaar leren van die enorme transformatie, die verandering die in het leven van Mozes plaatsvindt? Wat gebeurt er na 40 jaar leerschool van de farao komt Mozes in de woestijn terecht? Je zou kunnen zeggen, 40 jaar de leerschool van God. Ook al hoort hij 40 jaar lang en ziet hij 40 jaar lang helemaal niets van God. Tenminste, daar lezen we helemaal niks over in de Bijbel. Wat we wel lezen is dat Mozes in een goed nest terechtkomt, zou je kunnen zeggen. Hij komt bij Jethro terecht. Jethro is een priester van een in Midian, zeer waarschijnlijk van een nomadenstam, die daar rondtrokken. En Jethro die diende God. En hoogstwaarschijnlijk was dat de God van hemel en aarde, dezelfde God die wij met elkaar dienen. En Mozes leert eigenlijk de principes van God, omdat Jethro daarvoor stond en Jethro die God diende. En hij bouwt ook een gezin op. Hij trouwt met de dochter van Jethro, er wordt zijn schoonvader en hij krijgt 2 kinderen. Zijn oudste zoon noemt hij Gersom en dat betekent ik ben een vreemdeling geworden. En dat verraadt een beetje hoe Mozes zich voelt. Hij zal natuurlijk blij zijn geweest met zijn zoon. Hij zal genoten hebben van het gezinsleven. Maar hij ervaart wel, ik ben hier niet op mijn plaats. Ik kom hier niet op mijn bestemming. Dit is niet waar ik voor gemaakt ben. En hij had een verlangen om het volk te bevrijden. Maar ik denk dat hij rondliep met het idee dat hij gefaald had en dat hij zijn kans gemist had. Want hij was prins. Hij had de positie en de uitgangspunt om het volk te bevrijden, maar hij had zijn kans verprutst. Hij had het met dat drama leefde hij eigenlijk. En hij moest vluchten en hij probeerde er het beste van te maken. En ik vind dat herkenbaar voor mijn eigen leven. Heel vaak denk ik en heb ik gedacht van Heer, heb ik iets verkeerd gedaan? Wanneer gaat het grote plan van u voor mijn leven nou beginnen? Wanneer gaat u nou heel krachtig door mij heen werken? Wanneer gaat het nou gebeuren? En soms kun je het gevoel hebben dat je je leven leeft en dat je denkt, waarom? Wanneer God gaat u de grote dingen doen? Maar God werkt in de sleur, in het drama en ook in de vreugde en de mooie dingen van het gewone, normale, dagelijkse leven. Want ondanks het drama wat over het leven van Mozes hangt, als het ware, bouwt hij inderdaad wel een gezin op. Bouwt hij een leven op in die nomadenstam. Maar belangrijker nog is dat God die 40 jaar gebruikt in het leven van Mozes om het karakter van hem te vormen. En Mozes had het niet eens in de gaten. Maar Mozes leert trouw door gewoon elke dag op te staan met de mannen van de nomadenstam en aan het werk te gaan en voor de schapen te zorgen. Herinner je, daarvoor was die prins aan het hof van Farao en waarschijnlijk werd alles daar voor hem geregeld. Hij leert zachtmoedigheid. Bijvoorbeeld dat hij elke nacht er weer uit moet om zijn zoon een schone luier te geven of te troosten. Hij leert nederigheid. Samen met de mannen poepscheppen van de schapen en voor de schapen zorgen, de schapen scheren. En God is onmerkbaar aanwezig in het leven van Mozes en vormt zijn karakter in het gewone dagelijkse leven. En dat is een bemoediging als jij soms een beetje je verloren voelt of denkt van Heer, waar ben ik nou voor gemaakt? Kom ik nog tot mijn bestemming? God is er en hij vormt jouw karakter in je gewone dagelijkse leven. In de tegenslagen, maar ook in de mooie en goede dingen waar je van geniet. En ook al denkt Mozes dat zijn kansen verkeken zijn, toch voor God is hij precies op het juiste moment op de juiste plek. God had tegen Abraham al gezegd, lang daarvoor, dat zijn nakomelingen 400 jaar als slaven onderdrukt zouden worden. En precies na 400 jaar slavernij roept God Mozes bij de brandende braamstruik. Mozes was precies op de juiste tijd, op de juiste plaats. En Mozes, nu 80 jaar, is er in Gods ogen klaar voor. En in zijn eigen ogen ziet hij het allemaal niet meer zitten. En dat merk je ook als God met hem in gesprek is, bij die braamstruik, dan is Mozes niet meer zo zeker van zichzelf. En Mozes zegt steeds, nee, stuur maar een ander, ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar God ziet het wel zitten met Mozes. En God openbaart zich aan Mozes. En tijdens het gesprek in Exodus 3 zegt Mozes op een gegeven moment het volgende tegen God in vers 13. Dan zegt Mozes, stel dat ik straks naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Of ik ben die er bent, die er is. Ik ben en die er was en die zal komen. Zeg daarom tegen de Israëlieten, de ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. De ik ben die er zal zijn. En ik denk dat Mozes zich daar gerealiseerd heeft en ook na die gebeurtenis, terwijl hij onderweg is naar Egypte, daarover nadenkt. Ik ben die er zal zijn. God is er altijd geweest. In de hele 80 jaar daarvoor, toen ik te vondeling gelegd werd, toen ik aan het hof van de farao was, 40 jaar in de woestijn, is de ik ben die er zal zijn, was erbij. God was erbij en heeft zijn leven geleid. Ik denk dat Mozes dat zich heeft gerealiseerd. En die afgelopen 80 jaar, de sleur en het drama van zijn leven is niet voor niets geweest. God heeft het gebruikt en is er elk moment bij geweest. En in één klap weet Mozes, ik kan die God vertrouwen. Want God is erbij geweest en heeft mij tot dit moment geleid. In de sleur en in de mooie dingen van het gewone leven. En zo is zijn karakter gevormd. En Mozes gaat denk ik bang aan de ene kant, maar in vertrouwen aan de andere kant op zijn God, op weg om de opdracht die God voor hem heeft, om het volk te bevrijden, uit te voeren. En God spreekt verschillende keren met Mozes, steeds op het initiatief van Mozes. En dan gaat Mozes voor de eerste keer naar de farao toe en dan loopt het allemaal niet zoals hij had verwacht. Want de farao ziet dit niet zo zitten, de vraag die Mozes stelt van laat het volk gaan. En de farao reageert door te zeggen, nou, als jullie überhaupt tijd hebben om erover na te denken om weg te gaan, dan werken jullie waarschijnlijk niet hard genoeg. Dus ze krijgen meer werk te doen. En de opzichters die zien dat natuurlijk niet zitten. Die raken in de stress. Dus die gaan naar de farao en die zeggen tegen de farao, die proberen daar verhaal te halen en de farao te overtuigen van, joh, kun je dat niet terugdraaien? Want wat die Mozes en Aaron zeggen, joh, dat vergeet het maar. Wij blijven gewoon. Maar de farao houdt zich eraan vast en ze hebben een probleem. En als die opzichters dan naar buiten lopen, dan staan Mozes en Aaron hen op te wachten. En dan zeggen die opzichters tegen Mozes, mogen de Heer je hiervoor straffen? Mozes krijgt de schuld dat het helemaal misloopt. En in deze situatie zie je dat het karakter van Mozes veranderd is. Want gaat hij nu op de vuist met die opzichters? Of gaat hij boos worden naar de farao of boos worden naar God? Gaat hij het hoogmoedig weer het recht in eigen handen nemen? Nee. Er staat in Exodus 5 vers 22. Toen keerde Mozes terug naar God. En het is de eerste keer dat Mozes het initiatief neemt om naar God te gaan. Om terug te keren bij God. En dan zegt Mozes, Heere, waarom? Waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom? Waarom hebt u mij dan gezonden? Dus Mozes stelt gewoon de waarom-vraag aan zijn God, aan degene die hem de opdracht had gegeven. En God legt het uit. En God zegt, nou Mozes, het wordt allemaal nog veel erger, dus maak je borst maar nat. Maar daarna gebeurt er iets heel moois. Dan zegt God in Exodus 6 vers 2, God zei tegen Mozes, ik ben de Heer, Yahweh weer, de ik ben die ik ben. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob, je voorouders, verschenen als God, de onzagwekkende, El Shaddai. Maar mijn naam, Yahweh, ik ben die ik ben, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Met andere woorden, wat hier gebeurt is dat Mozes keert terug tot God en daarmee laat hij zien dat hij zijn vertrouwen op God stelt. En wat doet God? God laat meer van zichzelf zien aan Mozes. Mozes mag God dieper leren kennen, want God openbaart zijn naam aan Mozes. Iets wat hij daarvoor nog nooit eerder aan iemand anders of aan zijn voorouders had geopenbaard. En dat patroon zie je doorgaan. Mozes leert in vertrouwen op weg te gaan, elke keer terug te keren tot de Heer en elke keer openbaart God weer iets van zichzelf. En het gebeurt eigenlijk altijd als het moeilijk en als het lastig is. Want Mozes heeft heel wat te stellen met het onhandelbare, ontrouwe volk. Na de 10 plagen, als ze de Schelfzee eindelijk over zijn, als het leger van farao net verdronken is, Dan dansen ze en dan zingen ze het volgende. De Heere, Yahweh, is mijn redding geworden. Mijn redder geworden. Mijn, in het Hebreeuws, Yeshua geworden. Yeshua is de naam van Jezus. De Heere is mijn Jezus geworden, zingen ze eigenlijk. Mijn redder. En verderop, als ze dorst hebben en bij Mara komen, waar het water ondrinkbaar bitter is en God het water zoet maakt, dan openbaart God zich als Yahweh Rafa. Ik ben jullie heelmeester. En verderop, als ze honger hebben, dan geeft God manna en kwakkels. En dan openbaart God zich als Yahweh Elohim. Ik ben de Heer jullie God, de Allerhoogste. En weer verderop, als ze in strijd zijn met Amalek, een volk wat hun in de achterhoede aanvalt en waar ze mee te strijden hebben, waar Mozes met zijn armen omhoog staat, naar God gericht, dan openbaart God zich als Yahweh Nissi, Yahweh jullie banier, degene die voor jullie uitgaat in de strijd en de overwinning voor jullie behaalt. En in de moeilijkheden, in vertrouwen weg met God, leert Mozes God steeds dieper en dieper kennen, juist in de uitdagingen van het leven. En de grootste uitdaging van Mozes is denk ik de situatie geweest met het gouden kalf. Als Mozes 40 jaar lang op de berg is in de aanwezigheid van God. En hij krijgt daar de 10 geboden, hij krijgt daar de wet, hij krijgt daar de instructies om de tabernakel te bouwen. Want het volk had immers gezegd, wij willen die God dienen. Wij willen het volk van die God zijn. En Mozes krijgt van God inderdaad de wet, de principes hoe God met het volk wil samenleven. En in de tussentijd keert het volk zich van God af, wijst God af. En ze gaan een gouden, eigengemaakte kalf aanbidden. En wat gebeurt er dan? Mozes komt terug en stelt een soort van orde op zaken. En wat er dan gebeurt is het volgende. In Exodus 32, vers 32. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Weer keert Mozes terug naar de Heer. En dan zegt hij, ach Heer, zegt hij, dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun toch vergeving voor die zonde. En wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek wat u geschreven hebt. Mozes keert weer terug naar de Heer. En je ziet dat Mozes optreedt als een soort middelaar tussen God en het volk. Hij zegt, Heer, wilt u het volk vergeven? Hij vraagt vergeving voor de zonde van het volk. En hij offert zich als het ware op. Want hij zegt, Heer, als u het volk niet wil vergeven, schrap mij dan maar uit uw boek. Mozes begint hier toch wel heel erg op de Heer Jezus te lijken. Vind je niet? Jezus die ook zichzelf heeft opgeofferd. Die zichzelf heeft opgeofferd en als middelaar is opgetreden tussen God en ons als mensen om vergeving voor ons te bewerken aan het kruis. En het volk had het verdiend om gestraft te worden, net zoals wij het verdiend hadden. En het was volledig terecht geweest als Mozes tegen God gezegd had, nou vernietig het maar en ga met mij verder, dan gaan we een nieuw volk bouwen, want ze hebben gefaald. Maar dat was niet het hart van Mozes. Ondanks alles, ondanks dat het volk alles deed waar Mozes tegen was. Ondanks dat biedt Mozes zijn leven aan als vergeving voor het volk. Mozes is zo zachtmoedig geworden dat zijn hart op het hart van de Vader, op het hart van Jezus is gaan lijken. God had in die periode daarvoor zoveel van zichzelf geopenbaard. Mozes had God zo goed leren kennen dat zijn hart op het hart van God, op het hart van de Vader was gaan lijken. Dat Mozes ging verlangen wat de Vader verlangde. Dat Mozes ging denken zoals de Vader dacht. En dat Mozes deed wat de Vader zou doen en wat de Vader zou willen. En God vergeeft het volk omwille van Mozes. Maar God besluit er ook om dan niet verder te gaan met het volk. Want, zegt God, ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk. En ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. En ik denk dat dit een beproeving was van God naar Mozes. 40 jaar daarvoor zou Mozes denk ik prachtig gevonden hebben dat hij de leider, de alleen leider zou zijn voor het volk. Maar op dit moment, na alles wat hij had meegemaakt en hoe hij God had leren kennen, interesseerde dat hem niet meer. Want Mozes had een vertrouwelijke band met God. En elke dag ging Mozes naar de ontmoetingstent. Dat was een tent die hij buiten het kamp had neergezet. En dan daalde Gods wolk neer. En dan sprak hij met God. Als mens tot mens. De tabernakel was er toen nog niet, dus vandaar de ontmoetingstent nog. En Mozes had zo'n vertrouwensband met God dat hij gewoon kon zeggen wat hij dacht. En Mozes zei tegen God, als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Mozes zegt, als u niet weggaat, dan blijven wij hier ook. Dan gaan wij ook helemaal nergens heen. Want Mozes wist, als ik het volk ga leiden, dan leid ik het nergens naartoe. Ik heb niks voor het volk. Mozes wist, dat was het verlangen wat hij had voor zichzelf, maar ook voor het volk. Dat er met God toekomst is, dat er met God leven is en zonder God is er niets. Het verlangen wat Mozes had, staat ook omschreven, denk ik, in Johannes 17, vers 3, waar staat, dit is het leven, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Mozes wist, met God is er leven, is er toekomst, en zonder God is er niets. En Mozes is niet meer te stoppen. Hij wil alleen nog maar God kennen. Hij wil alleen nog maar God. En dan zegt hij tegen God, laat mij toch uw majesteit zien. Laat mij nog meer van u zien, zegt Mozes eigenlijk. En God openbaart opnieuw meer van zichzelf. In Exodus 33. God antwoordt Mozes dan, hij zegt, ik zal in mijn luister, in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer, de naam Yahweh uitroepen. Dubbele punt. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. En God zegt dit nu, maar hij had het daarvoor eigenlijk al geopenbaard, want hij had net het volk vergeven en daarmee laten zien dat hij genadig en barmhartig is en ook was geweest voor het volk. Maar, zegt God dan verder, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen sprak de Heer, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand dan weghaal, zul je mij van achteren zien. Maar mijn gezicht mag niemand zien. Mozes mag God van achteren zien. En ik vind dat een prachtig beeld van het verlangen wat Mozes heeft, maar ook het verlangen wat God heeft voor Mozes, voor het volk en ook voor jou en voor mij. Want Mozes wil niets anders in zijn leven meer dan achter God aangaan. Niet zelf leiden, maar geleid worden door God. Hij wil niets anders dan God van achteren zien en achter hem aangaan. En dat is ook het verlangen wat hij heeft voor het volk. En dat is ook het verlangen wat God heeft. Want God wil dat wij achter hem aangaan. God wil gekend worden. En God wil zich bekend maken. God wil zich aan jou en mij bekend maken als Yahweh. Ik ben die er zal zijn in elke situatie. Als Yahweh Yeshua, als redder. Als Jezus, als Yahweh Rafa, als heelmeester. Als Yahweh Elohim, als de allerhoogste. En als Yahweh Nissi, als banier. Degene die voor je uitgaat in de strijd en die voor jou de overwinning haalt. Ik verlang ernaar dat God over 2, 5, 10, 20, 40, 80 jaar over mij zal zeggen, Ramon, je bent zachtmoediger geworden. Je bent trouw geworden, je bent standvastig. En ik kan vertrouwelijk met je spreken. En als we daarin willen groeien, dan kunnen we leren van Mozes. Door gewoon in het gewone dagelijkse leven trouw te zijn en je karakter te laten vormen door God. Door de vreugde en de uitdagingen heen. Want God bouwt je karakter in het gewone leven. Door God te vertrouwen. En als het moeilijk wordt, keer terug bij hem. Ga niet slaan. Je mag even boos zijn. Onrecht is onrecht, daar mag je boos over zijn. Maar keer terug naar God. En God zal meer van zijn liefde, van zijn vergeving, van zijn zachtmoedigheid aan jou openbaren. En het resultaat zal zijn dat je steeds meer en meer op hem, op Jezus, gaat lijken. Je wordt zachtmoediger. Je wordt trouw. Je wordt zoals Jezus. Jouw hart gaat meer lijken op het hart van Jezus, op het hart van de Vader. En mensen zullen Jezus ontmoeten als ze jou ontmoeten. En ik denk, weet zeker, naarmate je daarin groeit, op een gegeven moment wil je niets anders meer dan alleen nog maar achter God aangaan en zijn majesteit en zijn grootheid zien. Want dat is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus.